Gemeente, vandaag is er een extra collecte, de zogenaamde zitplaatsen collecte. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 122ste psalm het eerste en het derde vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt en dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. 122 vers 1 en 3. Wij luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen is uit Paulus' brief aan Efeze en daarvan het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. Efeze 4, vers 1 tot en met 16. En na de schriftlezing zingen we het eerste vers van Psalm 89. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. 89, het eerste vers. Zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping met welken gij geroepen zijt. Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid verdragende elkander in liefde, u benaastigende te behouden de eenigheid des geestes door de band des vredes. Eén lichaam is het, en één geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uw roeping. Één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen die daar is boven allen en door allen en in u allen. Maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gave van Christus. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit, hij is opgevaren, wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is, ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. En dezelfde heeft gegeven, sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten en sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus, totdat wij allen zullen komen tot de eenigheid des geloofs en der kennis van de Zoon van God, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus, opdat we niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen, maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus, uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, de wasdom van het lichaam bekomt tot zijn zelfs opbouwing in de liefde. Wij slaan vanmorgen in onze Heidelbergse catechismus op, nadat we een aantal maanden in de avonddiensten onze catechismus hebben besproken en overdacht, willen we dat nu vandaag en volgende weken, zo de Heere dat geeft, weer in de morgendiensten gaan doen. We zijn bezig met zondag 21, vraag en antwoord 54. We hebben gezien dat de Zoon van God zich een gemeente aan het vergaderen is uit het ganse menselijke geslacht. Die gemeente die hij aan het vergaderen is, bestaat uit hen die tot het eeuwige leven uitverkoren zijn. Dat vergaderend werk van de Heere Jezus betekent dat hij de zijnen ergens vandaan haalt. Het betekent ook dat hij hen ergens naartoe brengt, dat hij hen samenvoegt en dat deze vergaderden, door woord en geest samengebrachten, nu gaan vormen het volk Gods, het huisgezin Gods. Zover zijn we gekomen met de overdenking van dit gedeelte uit onze catechismus. We willen vanmorgen verder gaan en ik vraag bijzonder uw aandacht voor de woorden in het midden van antwoord 54, als daar beleden wordt dat de Zoon van God die gemeente vergadert door zijn geest en woord, dan staat daarbij dat hij dat doet in enigheid van het ware geloof. En dat dit ook op grond van de schrift beleden mag worden door onze catechismus, hopen we vanmorgen met elkaar te zien. Laten wij samen God zegen bidden. Heere, wij komen allereerst tot u in dit morgenuur, voordat wij ons buigen over uw woord en ons zetten tot de verkondiging van uw woord. En voordat we dat doen, heren, willen we u over deze arbeid uw onmisbare zegen bidden. Want daar hangt ook vanmorgen toch weer alles van af. Wij zijn zwakke, nietige mensenkinderen. We zijn niet in staat om onszelf te helpen en onszelf te zegenen. Heren, hoe zouden wij onze eigen harten of de harten van anderen kunnen ontsluiten? En hoe zouden wij uw woord tot zegen stellen kunnen in ons leven of in het leven van anderen? We beleiden het van onszelf op grond van uw eigen woord dat wij van nature onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En uw eigen woord zegt het ons, Heere, dat er van al de schepselen uwer handen, van al de mensen, van al de kinderen van Adams nageslacht, er niet één is die vanuit zichzelf goed is of goed doet. Maar ze zijn allen tezamen afgeweken en onnut geworden. En Heere, wat is er dan van zulke mensen te verwachten? Als ze dan in uw huis komen en als er gepreekt zal worden en als er naar uw woord geluisterd zal worden, dan zal het, als het van de mens moet komen, allemaal nutteloos en vruchteloos zijn. Ja, want het is ook nog waar in het leven van hen die gij met genade begiftigd hebt, dat zij niet in staat zijn om dat eigenlijke werk te doen waardoor een zondaar zalig wordt. Ach, hij brengt wel een verandering en een grote verandering teweeg in het leven van hen die u vrezen. En er komt een nieuw beginsel en er komt een nieuwe gehoorzaamheid, althans een beginsel daarvan. Er komt een nieuwe wandel en een begeerte om u de Heere te vrezen en een honger en een dorst naar gerechtigheid en lust en verlangen om in uw wegen te wandelen. Maar daarmee is de mens nog steeds onmachtig om iets tot zijn eigen zaligheid toe te brengen. Ook al geeft gij hem die nieuwe gehoorzaamheid en ook al doet gij hem in uw wegen wandelen, dat wil nog niet zeggen, dat betekent nog niet, Heere, dat nu de wedergeboren mens zelf een bijdrage kan leveren aan de zaligheid van zijn ziel of aan de zaligheid van de ziel van anderen. Heere, voor dat wondere werk blijven we volledig aangewezen op uw genade en op uw geest. En daarom zien wij tot u op en wij smeken u dat gij in ons midden wilt zijn. En dat gij uw woord tot een zegen wilt stellen. En dat gij ons genade wilt bewijzen. En dat gij harten wilt openen. En dat gij uw woord krachtig wil doen werken in het leven van zondaren, opdat er bekering mag zijn. En dat gij uw volk het onderwijs wilt geven dat ze nodig hebben om de schriften meer en meer te verstaan. Om zo ook te mogen opwassen en toenemen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. Dat gij uw woord gebruiken wilt, Heere, opdat de heiligen volmaakt zullen worden. En opdat het lichaam van Christus zal mogen worden opgebouwd. En opdat uw naam in dit alles zal mogen worden verheerlijkt. Heere, wij bidden van u dat gij dat onmisbare werk genadig en heerlijk wilt verrichten in het midden der gemeente. Laat ons niet aan onszelf over, Heere. En geef dat wij niet in eigen kracht het werk doen moeten. Geef dat het niet mensenwerk en alleen mensenwerk mag zijn hier in deze kerkdienst. Maar laat het werk van uw geest geopenbaard mogen worden. En wilt gij uzelf groot maken in ons midden. Heere, want dat is toch uiteindelijk het resultaat, als zondaren bekeerd worden, dan zult gij er toch in groot gemaakt worden. als Satan verliezen moet lijden, als zijn onderdanen hem ontrukt worden, als kinderen des toons met God verzoend worden, als mensen in wier hart de boosheid samengebonden is, mensen mogen worden waarin gij het beginsel van een nieuwe gehoorzaamheid werkt, dan zullen al die werken toch juichen tot uw eer. Heere, wij bidden van u, doe gij dan dit werk in ons midden, opdat uw rijk worden uitgebreid en opdat uw naam worden groot gemaakt. Zegen ons zo als wij ons opnieuw zetten om te overdenken wat gij ons in uw woord vertelt over het werk van de Heere Jezus die een gemeente vergadert en die dat doet in de eenigheid van het ware geloof. Heere, laten wij iets van dat wondere werk, van dat heerlijke genadewerk mogen zien. Niet alleen zoals hij dat doet in de wereld rondom ons heen en de geschiedenis van de kerk, maar geef, o Heere, dat we van dat wondere werk ook iets mogen zien en ontdekken in ons eigen leven. Ja, wilt gij, Heere Jezus, ons dan mee vergaderen en wilt gij ook uit ons midden velen, ja kon het zijn allen, bouwen op dat vaste fundament dat van geen wankelen weet. En wilt gij dan ook vandaag nog levende stenen gebruiken bij de bouw van dat geestelijke huis dat opwast als een heilige tempel in de Heere. Heere, schenk uw zegen ook over de prediking van deze morgen. Wij bidden, Heere, dat gij dan aan ons gedenken wilt. Niet om wat wij in onszelf zijn, want dan zou het onmogelijk zijn om ons één zegen nog te geven. Heere, we moeten het daarom ook voor uw heilig aangezicht belijden, dat wij in zoveel dingen weer tekortgeschoten zijn en dat we in zoveel dingen weer zijn afgeweken van uw heilige wegen en dat we niet gedaan hebben wat we behoorden te doen en niet alleen zijn onze daden verkeerd en onze woorden en onze gedachten, maar Heere, er is ook zoveel boosheid en verdorvenheid van binnen. O, wat hebben we het nodig dat het bloed van de Heere Jezus Christus al die zonden bedekt en dat bloed ze wegneemt. Wat hebben we het nodig dat we van u vergeving ontvangen. Schenk ons dat, Heere, en zie ons aan in de Heere Jezus en wil ons om zijnentwil nog een schuldvergevend God zijn. Wil ons dan ook horen om zijnentwil en ons om zijnentwil en vanuit zijn verdiensten zegenen en weldoen. We dragen aan u op alle die hier niet kunnen zijn, zieken, bejaarden en wie dan ook, Heere, die wettig verhinderd is en zo met de gemeente niet kon samenkomen. Laten ook zij het waar ze zich bevinden ondervinden dat gij nog een zegen geven kunt en wilt, ook daar waar zij zich bevinden. U bent niet aan één plaats gebonden. Uw toezicht gaat over alles en over alle dingen. Uw toezicht, Heere, is en uw macht is reikt ook daar waar lichamelijk ongemak of waar allerlei andere omstandigheden een belemmering zijn en waardoor niet meer ter kerk gegaan kan worden. Heere, wij bidden van u dat gij uw koninkrijk wilt uitbreiden op deze dag over de ganse wereld en dat gij uw naam groot wilt maken, inderdaad groot wilt maken ook in de veelheid van uw onderdanen. Zegen zo de verkondiging van het evangelie en doe gij ook in onze tijd nog zien dat u met dat werk waar onze catechismus belijdenis van doet en waar wij met elkaar over mogen nadenken in deze weken, dat gij met dat werk nog voortgaat, ook nu, ook op deze rustdag, dat gij ook nu nog uw gemeente vergadert en dat er ook nu nog worden toegebracht en dat er ook in deze tegenwoordige tijd nog mensen overgebracht worden uit de duisternis in het koninkrijk van uw heerlijk en wonderbaar licht. En dat er ook vandaag nog gebouwd worden op dat fundament van apostelen en profeten, waar Jezus Christus de uiterste hoeksteen van is. Heere, geef dat er wat van gezien mag worden, te midden van de afval, te midden van de twist, te midden van de verdeeldheid en de tweedracht en de oneenigheid en al de zorgen. Heere, geef dat we het mogen zien, dat Gij voortgaat en dat Gij nooit geremd en gestopt zult worden door de dwaasheid der mensen, maar dat u dit werk zult blijven volbrengen, totdat u het volbracht hebt, totdat de laatste toegevoegd is, totdat het gebouw klaar is, totdat de bruid zonder vlek en zonder rimpel aan de Vader voorgesteld kan worden. Heere, wij bidden u, schenk ons uw genade en leid ons door uw geest, om Jezus wil. Amen. We zingen nu met elkaar uit de 48e psalm, het eerste en het vierde vers. 48, het eerste, de Heer is groot, elk zing zijn lof in Salem, stad en tempelhof. En vers 4, wij overheven majesteit gedenken uw weldadigheid. Gods kerk, Christus gemeente, is dus een volk. Zo zagen we vorige week mee ook aan de hand van het 9e vers van Efeze 2, waar de apostel spreekt tot de nu gelovigen en bekeerden in Efeze, die vroeger heidenen waren, vroeger buiten stonden en vroeger vreemdelingen en bijwoners waren. Ze zijn nu medeburgers der heiligen, dus burgers van het volk van God. En ze zijn ook huisgenoten Gods, ze zijn leden van het huisgezin van de Heere. We hebben gezien wat dat inhoudt, althans verscheidene aspecten, zowel van een volk als van een gezin hebben we met elkaar overdacht. Er is nog één punt dat daarbij eigenlijk onze aandacht afzonderlijk verdient, mede ook omdat het in onze catechismus apart aan de orde gesteld wordt, en dat zijn de woorden die ik u zojuist al gelezen heb. Als Christus die gemeente vergadert, als hij dat volk tot stand brengt, als hij dat gezin samenbrengt, dan is dit het hoofdkenmerk, zou ik zeggen, van dat volk en van dat gezin, van die gemeente des Heren. Ze gaan een eenheid vormen. En die eenheid is de eenheid van het ware geloof. Ze hebben allemaal hetzelfde geloof. Over de eenheid wordt in onze tijd, in onze eeuw, heel wat gesproken. Kerkelijke eenheid. En men heeft het tegenwoordig zelfs niet alleen meer over kerkelijke eenheid, eenheid van kerken, maar men streeft nu zelfs een nog bredere ecumene na. De eenheid van godsdiensten is al het ideaal geworden. En zo is er een streven naar de ene wereldkerk die alle kerken en straks ook alle godsdiensten zal kunnen omvatten. Nadruk valt daarbij op eenheid. Alles onder één dak brengen, alles in één schoot vergaderen. Maar u begrijpt al wel, als de eenheid zo breed gaat worden, dat er van de waarheid niet veel meer overgebleven is, niet veel meer overgebleven kan zijn. Als alles onder één dak moet, en dan moet je wel gaan zwijgen over je onderlinge verschillen. Dan moet je wel niet langer gaan praten over de manier waarop je de schrift verstaan hebt, want dan blijken de verschillen groot te zijn. Dan moet je ook niet meer praten over de waarheid. En vanzelf in de ecumenische beweging wordt de waarheid gebagatelliseerd. Die is onbelangrijk geworden. Eenheid, dat is het voornaamste, en daar moet het dan maar om gaan. Wel, wat dan in het groot gebeurt, dat gebeurt ook op een kleinere schaal, en dan hoeven we in ons land alleen maar te denken aan een beweging als Samen op Weg, die dan buiten onze kerken omgaat, gelukkig maar ook. En dan kun je ook denken aan een andere eenheidspoging die wij dan wel binnen onze eigen kerken gestimuleerd gekregen hebben, namelijk eenheid zoeken met onder andere de Nederlands gereformeerden. Eenheid moet dan voorop staan en eenheid moet toch wel degelijk betracht worden. Maar ten aanzien van dit soort eenheidsstrevingen op kleinere schaal moet toch zeker ook de vraag gesteld worden, en hoe zit het dan met de waarheid? Een eenheid nastreven met anderen is mooi. Dat zou ook inderdaad meer moeten gebeuren. Maar laten we wel zijn, de schrift hecht geen goedkeuring aan en verbindt geen zegen aan een eenheidsstreven waarbij het met de waarheid toch wat minder ernstig genomen wordt, waarbij de waarheid schade gaat leiden. De eenheid die Christus tot stand brengt als hij zijn gemeente vergadert, dat zal toch altijd zijn een eenheid van het in het ware geloof. En wat wordt er dan bedoeld met dat ware geloof? Ik denk dat we dat in de eerste plaats objectief moeten nemen. Ik kom straks ook wel bij het subjectieve element, maar eerst moeten we bij het objectieve zijn. De eenheid van het ware geloof, wel, dat woord geloof betekent daar het geloof dat eenmaal overgeleverd is. En dat van de ene generatie aan de andere wordt doorgegeven. Het geloof niet waarmee wij geloven, maar het geloof waarin we geloven. Het geloofsvoorwerp, zoals Judas daarover schrijft in het derde vers van zijn brief, als hij immers de lezers van die brief opwekt om te strijden voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Dat is de geloofswaarheid. De geloofsinhoud, het geloofsvoorwerp. Dat is het wat in de eerste plaats met die uitdrukking enigheid van het ware geloof bedoeld wordt. Dat is de grondslag waarop de kerk wordt gebouwd. Dat is, laat ik het dan met dit woord zeggen, een door en door Bijbels woord. Dit is het fundament van de kerk. Een Bijbels woord, zei ik, want inderdaad, dat komt nogal eens terug, dit beeld van het fundament. We vinden dat bijvoorbeeld al in wat de Heer Jezus tot Petrus zegt, als Petrus hem beleden heeft. Wie zegt gij dat ik ben? Dan zegt Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dan legt hij belijdenis af. Dat is een getuigenis van het werk van de Heere in zijn hart. Dat zegt de Heere Jezus ook. Vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemelen is. En zo kon Petrus tot die belijdenis komen. Maar wat hij zegt is de waarheid. Dat is het geloof dat nu overgeleverd gaat worden. Dat is het geloofsvoorwerp. Dat Christus de Zoon van de levende God is. En dat fundament, die Petra, die rots, gaat de Heere nu ook gebruiken om daar zijn gemeente op te bouwen. Op deze Petra, op deze belijdenis, op deze geloofswaarheid, gaat de Heere zijn gemeente bouwen. Het fundament dus. Paulus spreekt in diezelfde lijn als hij in de eerste Korinthebrief het beeld van het gebouw gebruikt. En dan komt hij onder andere tot deze uitspraak. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is. Het welk is Jezus Christus. En daar moet dan op gebouwd worden. Het fundament is gelegd. En dat is het enige fundament en een ander fundament is er niet. En als iemand toch een ander fundament zou proberen te leggen, dan zou hij daarmee afwijken van de wil en van het werk van God. Niemand kan en mag een ander fundament leggen dan datgene wat God gelegd heeft in Christus, in de waarheid Gods die in Christus haar hoogtepunt heeft bereikt, het fundament van de waarheid, van de schriften. En ik kom weer bij Efeze terecht. En hoe zou het eigenlijk ook anders kunnen, gemeente, als wij over de kerk preken? Dan moeten we bij de kerkbrief zijn. En dat is de Efezebrief. Weer bij het tweede hoofdstuk waar we vorige week met elkaar naar luisterden. Nu denk ik even aan de versen 20 en 21. Aansluitend op vers 19 dus. Als Paulus over de kerk spreekt, dan zegt hij niet alleen dat ze medeburgers der heiligen en huisgenoten God zijn, maar dan gebruikt hij in één keer weer een ander beeld. Het beeld van het gebouw. Gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel in de Heere. U ziet het, een gebouw, een godsgebouw, een heilige tempel die opgetrokken wordt, die bezig is gebouwd te worden, maar dan op een fundament. En dat is het fundament van apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Apostelen, dat zijn de nieuwtestamentische leraars, de geroepenen en gezondenen om boodschappers Gods te zijn, om het woord van God uit te dragen. De profeten, dat zijn de oudtestamentische godsgezanten die de boodschap van de Heere ontvingen en die de mond Gods waren en konden en mochten zeggen, al zo zegt de Heere. En zij hebben het fundament gelegd. Nee, zo zeg ik het niet goed. Zij hebben het fundament niet gelegd. God heeft het fundament gelegd. En dat fundament dat hij gelegd heeft bestaat in de boodschap van apostelen en profeten. Wat zij verkondigd hebben, niet als hun wijsheid, maar omdat God het hen in de mond gelegd had, en wat zij doorgegeven hadden als het geopenbaarde woord van God, dat is dat fundament waar de apostel hier ook van spreekt, van apostelen en profeten. Dat is dus het vaste fundament. Het is dus het betrouwbare fundament. Het is het fundament dat van geen wankelen weet, want het is de openbaring van God zelf. Daarom kent de apostel Paulus bijvoorbeeld, als we die wat verder leren kennen in zijn brieven, daarom kent de apostel Paulus ten aanzien van dit fundament geen enkele aarzeling. Dit is door God gelegd. En daar kunnen we vast en zeker van zijn. En als Paulus daar dan zo zeker van is, en als hij er zo van overtuigd is dat dit de waarheid is, dan zien wij bij de apostel ook een grote onverdraagzaamheid ten aanzien van alles wat van die waarheid afwijkt. Moet u maar eens lezen in de Galatenbrief, hoe hij dan uithaalt naar de judaïsten die een ander fundament zoeken te leggen. En van die van de waarheid afgeweken zijn. Nee, als dit de waarheid Gods is, dan weet de apostel Paulus dat alles wat anders is en alles wat daarvan afwijkt in de kerk des Heren niet en nooit getolereerd kan worden. En dan kent Paulus niet wat we vandaag in onze tijd als een modeverschijnsel zien, de tolerantie, ook als het op de waarheid aankomt. Dan kent Paulus niet dat modeverschijnsel dat we vandaag zien, dat wij worstelruimte in de kerk moeten hebben om te experimenteren met de waarheid, opdat de waarheid eindelijk is waarheid voor ons zal worden. Dan kent de apostel Paulus niet de dwaze gedachtegang van de mens van de 20e eeuw, die trouwens ook helemaal niet nieuw is, want dat heb je in alle eeuwen als een bijverschijnsel in de kerk steeds kunnen opmerken. Maar de apostel Paulus was er was van en hij wees het regelrecht de deur. Die gedachtegang dat wij vandaag de dag op zoek zijn naar de waarheid. En dat we dat zoeken naar de waarheid dan maar met elkaar moeten doen. Om zo er wat van te gaan bereiken. Nee, de apostel Paulus heeft het herhaaldelijk gezegd. Wij weten. Wij weten. Dat klinkt hoogmoedig, dat zij zo. Maar hij weet het omdat God het geopenbaard heeft. En dan hoef je er niet meer achter te komen of het wel zo is en hoe het dan wel is. God heeft het geopenbaard. Het vaste fundament staat. God heeft het zelf gezegd. En het is ketterij, als je het anders wil hebben. Kan die waarheid, kan dat fundament van apostelen en profeten omschreven worden? Ja, zeker. Dat is omschreven. Dat is voor ons omschreven en in de schriften. Maar wilt u het samengevoegd en samengetrokken hebben, dan denk ik dat we het zo mogen zeggen, we vinden die waarheid omschreven in onze confessie. In onze belijdenis. Onze belijdenis die weliswaar mensenwerk was, maar die toch na herhaald onderzoek en na beproeving toch zo duidelijk en zo door en door de vertolking bleek te zijn van wat de schriften ons als het woord van God hebben geopenbaard. De confessie, dat is de samenvatting van het woord van God. De confessie is geen verklaring van de Bijbel. Een bepaalde verklaring. De confessie is niet zoals het ook onder ons in onze kerken tegenwoordig wel gezegd wordt, een open venster op de Bijbel. Kan ook nog een ander open venster zijn. Nee, de confessie is de samenvatting van de heilswaarheid Gods. En al is het een mensenwerk, het is het schrift, het is het woord van God samengevat in mensenwoorden, maar omdat het door en door schriftuurlijk is, heeft het dit gezag, dit kerkelijk gezag, dat wij het mogen beschouwen als de omschrijving van Gods eigen getuigenis. Maar dan mag er van die omschrijving in de catechismus, in onze Nederlandse geloofsbelijdenis en in ons, dat soort leerregels niet afgeweken worden. Dan mag er ook niet op gereduceerd worden. Dan mag er niet wat van weggelaten worden. Dan moeten de wezenlijke elementen van wat God ons in zijn woord gezegd heeft, gepredikt worden. En gekend worden. De doodstaat van de mens. Al genoegzaamheid van het offer van Christus. De absolute eis van wedergeboorte en bekering. De soevereiniteit van Gods genade. De noodzakelijkheid en de heerlijkheid van het werk van de Heilige Geest. Dat zijn wezenlijke elementen waar niet op gereduceerd mag worden en die onopgeefbaar zijn. Jezus Christus is van dat fundament de uiterste hoeksteen, zegt de apostel er hier nog bij. Dat zegt dat hij die twee, apostelen en profeten, aan elkaar verbindt. Dat zegt ook, uiterste hoeksteen, dat beeld, dat die idee van die steen geeft de gedachte dat die steen eigenlijk het hele gebouw ook samenbindt. Christus, en daarin wordt het nog weer wat sterker geconcentreerd, Christus is daarom het fundament. Hij is een persoon, God en mens. Hij in zijn staten van vernedering en van verhoging. Hij in zijn ambten, profeet, priester en koning. Hij als de Christus der schriften is het fundament dat God gelegd heeft. En nu is het zeer belangrijk, gemeenten, om dat in een tijd van verwarring en van verwatering goed en deugdelijk vast te houden. Het komt er voor ons in deze tijd op aan dat wij ook aan dat fundament aandacht blijven besteden. Want de aanvallen richten zich vandaag op het fundament. En het lijkt er wel op alsof kerk zijn tegenwoordig ook kan bestaan en mogelijk is zonder fundament. Bouw maar wat, richt er maar een paar muren op. Als het maar wat lijkt, dan gaat het om dat fundament langer niet. Maar het zal toch zo zijn dat wat de Heere in de dagen van de apostelen noodzakelijk geacht heeft, en wat hij toen heeft beschreven en aangeduid in de geschriften van de apostelen, als het fundament van de kerk voor ons vandaag ook nog dezelfde waarde en betekenis zal houden. Want buiten dat fundament om wordt geen mens behouden. Zonder dat fundament kan niemand een levend lid van de kerk zijn. Als je niet zelf ook in je leven leerde kennen de wezenlijke waarheid van het woord van God. En als je niet gekregen hebt in je leven een band aan dat woord en een geloof in dat woord. In de objectieve waarheid van de schriften, dan kun je allerlei vage ideeën hebben en dan kun je allerlei gemoedelijkheden hebben en dan kun je allerlei vrome wensen hebben en dan kun je allerlei gevoeligheden hebben, op een zware en op een lichte manier, op een lichte manier zijn ze er ook zat, maar dan sta je niet op het fundament en dan heb je geen wezenlijke band met de Heer Jezus Christus. En dan raken we nu tegelijkertijd niet alleen aan het objectieve, maar aan het subjectieve. Dat doet de apostel hier ook. De eenheid van het ware geloof, dat gaat nu ook in de subjectieve sfeer door de Heilige Geest zijn uitwerking krijgen. Hoe? Doordat al die getrokken, geroepen, krachtig, onwederstandelijk geroepen mensen, doordat al diegenen die Christus vergadert door zijn woord en geest, en ik ga niet herhalen wat ik in vorige afgaande preken hierover gezegd heb, maar dat al die mensen die die band aan de Heere gekregen hebben en die dat onwederstandelijke werk van Gods genade in hun leven leerden kennen, nu ook gaan komen tot hetzelfde geloof en dezelfde geloofsbeoefening. Ze komen op hetzelfde fundament, op het objectieve, maar ze worden begiftigd door dezelfde geest met eenzelfde geloof waarmee ze geloven. Hoe werkt dat? Wel, als het gaat over een gebouw en dan ligt er een fundament, dan moet dat een huis, dan moet dat een tempel worden, dan begrijpt u wel, daar moet materiaal bij gebruikt worden. Stenen. Stenen moeten op dat fundament gelegd worden. Stenen moeten op dat fundament opgestapeld worden. Nee, niet zomaar opgestapeld. Zo aan elkaar verbonden tegelijkertijd dat er een hechte eenheid gaat ontstaan. Een gebouw is niet een stapel stenen, maar een gebouw bestaat uit stenen die aan elkaar verbonden zijn. En het kenmerk van een gebouw, waardoor het ook echt een gebouw wordt en waardoor het hecht is en waardoor het één is en waardoor het vaststaat, dat is de cohesie, de innerlijke samenhang, de innerlijke verbinding, waardoor het een geheel wordt, waardoor het één is, waardoor het alles met elkaar in verband komt te staan. Stenen met fundament verbonden en de stenen met elkaar verbonden. Als dat eerste er niet is, de stenen met het fundament verbonden, dan gaat er gebeuren wat de Heere Jezus getekend heeft in de gelijkenis van die twee bouwers met dat huis van de dwaze bouwer. Er was geen verbinding, geen samenhang tussen stenen en fundament. En toen de wind kwam en toen de vloed kwam, toen heeft dat huis het niet overleefd. Vanwege het gebrek aan verbinding tussen stenen en fundament. Maar niet alleen verbinding tussen stenen en fundament is noodzakelijk en kenmerkend voor een echt en stevig gebouw. Ook de samenhang tussen de stenen onderling. En zo doet de Heere dat. Zo doet de Heere dat, hij bindt ze samen, hij gebruikt materiaal bij de bouw van deze tempel. Maar hij gebruikt geen ondeugdelijk materiaal. Als hij bouwt, is dat niet wat we met een bouwterm noemen revolutiebouw. Gebruik maar wat. Zet maar wat in elkaar en dan zie je over 20 jaar wel of het nog overeind staat. Als hij bouwt, de uitdrukking die de schrift daarvoor gebruikt, en in het tweede en in het vierde hoofdstuk van Efeze is, dan voegt hij bekwamelijk samen. Wat voor materiaal gebruikt de Heer Jezus dan bij die bouw? Hij kiest het met zorg uit. Het wordt eerst onderzocht op zijn deugdelijkheid. Het wordt eerst onderzocht op de vraag of het wel bij dat fundament past. Want de Heere zal geen stenen gebruiken die bij het fundament niet passen. Wat gebruikt hij dan? Dan gebruikt hij alleen die mensen die leerden verstaan dat ze verloren zijn, en die geleerd hebben om te steunen op een gerechtigheid buiten zichzelf, namelijk in Christus. En gebruikt hij alleen mensen die hij dat nieuwe leven geschonken heeft, zodat ze met het leven in het fundament in Christus harmoniëren, overeenstemmen tussen Christus en tussen de zijnen. Dan gebruikt hij bij de bouw van dat fundament niet wat mensen die alleen maar wat vage godsdienstige gevoelens en sentimenten en ideeën hebben, maar mensen die waarlijk met het waarachtige geloof begiftigd zijn. Zijn die er dan? Die zijn er niet. Die zijn in deze wereld niet voorhanden. Want we zijn allemaal onnut geworden. Ook onnut om gebruikt te worden bij die geestelijke tempelbouw. Maar als ze er al niet zijn, hoe komen ze er dan? Omdat Christus ze eerst maakt. Hij maakt ook de stenen die hij bij dit gebouw nodig heeft. De Bijbel spreekt, ik denk aan 1 Petrus 2, van levende stenen. En omdat het levende stenen zijn, zegt de apostel dat het gebouw groeit. Stenen zijn natuurlijk dood, maar de stenen die Christus gebruikt leven. Een gebouw groeit niet, maar dit gebouw groeit wel, als was het tegelijkertijd een plant. Het is een levend organisme. Maar hoe kan dat? Hoe kunnen er nou levende stenen gebruikt worden? Wel, ik zei het al, omdat de Heere ze eerst maakt door de wedergeboorte. Hij maakt ze van dood levend. Hij haalt ze uit de gevallen verloren menselijke geslacht. En door zijn geest en woord gaat hij hen krachtig en onwederstandelijk roepen. En hij gaat ze bearbeiden, hij gaat ze de geboorte van boven geven. Hij maakt ze van dood levend, hij geeft hen een nieuw bestaan en een nieuw hart en een nieuw leven en een nieuwe wandel. En als hij ze zo geestelijk levend gemaakt heeft, als hij in hun hart gewerkt heeft onwederstandelijk te genade, en als hij door zijn kracht dat dode hart, dat gesloten hart geopend heeft, en dat stenen hart veranderd heeft en in een vleesse hart veranderd heeft, en als hij die wil gebogen heeft, en als hij datgene wat onbesneden was, besneden heeft, en datgene wat hard was, week en teer gemaakt heeft, dan gaat hij zo'n levende steen gebruiken, en dan gaat hij die invoegen in dat godsgebouw. Dan worden ze mee gebouwd op het fundament van apostelen en profeten. Is dat in uw leven al gebeurd? Die twee dingen, dat u levend gemaakt werd en dat u toen als een levende steen ook ingevoegd werd in dat geestelijke gebouw. Dat u met het waarachtige geloof begiftigd bent en toen ook een band kreeg aan dat fundament, aan de waarheid Gods, aan de Christus der schriften. Dat is het wat noodzakelijk is, gemeente. Altijd weer komt het daarop neer. Het begint, het eerste is altijd weer de levendmaking van de zondaar. Sla dat station niet over. Besef dat dat in het leven van elk gevallen kind van Adam absoluut noodzakelijk is. Het is niet het enige wat noodzakelijk is, maar het is wel het eerste wat noodzakelijk is. Er komt daarna meer. Want zo'n levende steen kan niet zomaar als een levende steen ergens op het bouwterrein blijven liggen. Die moet ook opgeraapt worden en die moet ook gebracht worden en door de Heere gevoegd worden in dat gebouw. En op het fundament komen. En verbondenheid aan dat fundament krijgen. En verbondenheid aan zijn mede levende stenen gaan krijgen. Dat volgt er allemaal op. Gemeente, kent u van die dingen wat? Door de toepassing van de Heilige Geest. Bent u nog nooit wezenlijk veranderd? Is er nog nooit door de krachtige werking van Gods genade en door dat onwederstandelijk roepen van God door zijn woord en geest een verandering in uw leven gekomen? U bent wel dichtbij de waarheid gekomen. Door de leiding Gods in uw leven en door de besturing van de Heere, door het feit dat u geboren werd op het erf van het verbond in een christelijk gezin en doordat u onder de waarheid terecht kwam en doordat u van verschillende kanten de waarheid voorgehouden gekregen hebt en op allerlei manieren is u gesproken van de Heere en van de dienst des Heeren en van de noodzakelijkheid om bekeerd te worden en te geloven en op allerlei wijze heeft de Heere arbeid besteed opdat het uw ziel tot zegen zou zijn, maar het is allemaal nog onvruchtbaar gebleven tot op heden. Dan bent u wel vlakbij het fundament. Dan bent u wel, laat ik het zo zeggen, op het bouwterrein. Of zoals je dat ook kan zeggen, dan bent u wel bij de stellages betrokken die gebruikt worden om het gebouw op te richten bij het steigerwerk. Maar dan sta je er toch nog wezenlijk naast. En dan vorm je er toch nog geen eenheid mee. En dat steigerwerk dat wordt een keer opgeruimd. En die losse stenen die blijven liggen, dood als ze waren en daarom ongeschikt om op het fundament te komen, al lagen ze dan wel op het bouwterrein, die losse stenen worden als het werk klaar is weggedaan. Daarom wees niet tevreden met wat godsdienst en wat de uiterlijke voorrechten. Het gaat erom dat we levend gemaakt zijn door dat krachtdadige werk van de Geest. En als u dan eerlijk voor uzelf de conclusie moet trekken in het licht van Gods woord dat u er nog buiten staat, laat het zo niet langer doorgaan. Maar haast u om God te smeken om dat werk dat uw ziel nog niet kent, maar dat de Heere gewillig is ook in uw leven te verrichten, dat levendmakende werk. Maar alle die dan bij die bouw betrokken worden, omdat ze als levende stenen door de Heere worden goedgekeurd, die gaan nu die vergroeiing krijgen met het fundament en met elkaar. Die woorden, en ik let even met u op de woorden die de apostel gebruikt in dit hoofdstuk in Efeze 2 en ook in het schriftgedeelte wat we gelezen hebben, Efeze 4, die worden bekwamelijk samengevoegd. Het is jammer, gemeente, dat de gedachte die in het Grieks in dit woord tot uitdrukking gebracht wordt in het Nederlands eigenlijk niet zo zonder meer over te brengen is. Daar zitten twee gedachten in dit woord, bekwamelijk samengevoegd. Daar zit de gedachte in van de samenbinding en daar zit de gedachte van de uitverkiezing in. En om u dat voor te stellen moet u zich een ouderwetse metselaar voorstellen. Niet iemand die, en tegenwoordig gaat het dan nog weer anders met betonstortingen en zo, maar niet een metselaar die stenen neemt, allemaal even groot, die op een stapel liggen en die hij zo met zijn ogen dicht kan pakken en dan op de plaats op de muur neer kan zetten waar hij bezig is. Nee, zo'n metselaar moet u zich niet voorstellen. Maar zo'n metselaar die vroeger aan het werk was, of die nog wel aan het werk is, maar dan met kunstwerk, die gebruikt stenen van verschillende grootte. Omdat hij met een werk bezig is waar hij nu is een kleine en dan weer een grote en dan weer een middelmatige steen bij nodig heeft. Voordat hij die steen pakt, heeft hij zorgvuldig gekozen. Heeft hij zorgvuldig afgewogen, hier moet ik een grote gebruiken. En hier moet ik een kleine gebruiken. En hier moet ik er een hebben die net tussen groot en klein in zit. Hij kan niet zomaar willekeurig pakken. Maar hij moet er nauwkeurig en met beleid bij kiezen en onderscheid maken welke steen hij nu op deze plaats moet en wil gebruiken. Zo is de Heer Jezus bezig zijn kerk te bouwen. Zo voegt hij de levende stenen in die hij samenbindt, maar die hij ook met zorg uitkiest. Hier deze, daar die. Want tenslotte maakt hij de zijnen wel allemaal gelijk in die zin dat ze van hem hetzelfde geloof ontvangen. Maar het blijft daarbij toch weer een heel persoonlijke en onderscheiden zaak. En het blijft daarbij ook zo dat hij zijn gaven en zijn genade toebedeelt aan wie hij wil en hoeveel hij wil. Stenen hebben verschillende vormen die in dit gebouw gebruikt worden. Want christenen, zoals de Heere Jezus ze voortbrengt, zijn geen massaproducten. En ze zijn niet allemaal eender. En ze hebben allemaal een verschillende weg. En ze hebben allemaal een verschillende leiding. En ze zijn ook verscheiden in de kennis die ze ontvangen. En ze zijn verscheiden in de gaven die de Heere hen toebedeelt. En ze zijn onderscheiden in de bekwaamheden die hij hen meedeelt. En ze komen op een verschillende plaats in de kerk te staan. En ze krijgen een verschillende taak van de Heere toebedeeld. En ze worden daarom ook op een verschillende plaats in dat godsgebouw ingemetseld. Er zijn er die op een opvallende plaats komen. En die van de Heere bedeeld zijn met grote gaven van hoofd en hart. En er zijn er ook die in de stilte hun plaats innemen en hun werk verrichten. En die misschien in een binnenmuur ingemetseld zijn, waar ze helemaal niet opvallen. Maar die toch door de Heere meegerekend worden in het opschrijven der volkeren. En die net zo goed als de anderen de naam van Sions kinderen mogen dragen. Er zijn er in dat koninkrijk der hemelen, er zijn er in dat godsgebouw die van de Heere een opgewekte natuur gekregen hebben. En die veel van de genade Gods hebben mogen leren kennen en daar ook met vrijmoedigheid over kunnen en mogen spreken. Maar er zijn er ook die van de jeugd aan bedrukt en doodbrakende zijn. En die Gods vervaarnissen dragen en zo menigmaal twijfelmoedig zijn. En die neergebogen over de aarde gaan en met veel bestrijders hebben te kampen. Zo zijn er verscheidenheden. Zo zijn er onderlinge verschillen. En zo heeft de Heere het ook gewild. Zo heeft de hemelse bouwmeester en kunstenaar de stenen zorgvuldig gekozen. Hier deze en daar die. En zo is het meest tot verheerlijking van zijn naam. En zo zal straks elk voor dit bouwwerk, Sions bouwmeester, vanwege de kunstige werken van zijn handen groeten en zegenen en prijzen. Zo worden ze bekwamelijk samengevoegd. Ja, dan zit daar toch een eenheid in. Bij alle onderscheidenheid en bij alle verschil. Waardoor ze misschien niet altijd elkaar kunnen begrijpen. En waardoor ze elkaars wegen ook niet altijd kunnen volgen. En waardoor ze elkaars getuigenissen ook niet altijd kunnen overnemen, helaas. Want, ach ja, wij zijn mensen die als wij bouwen, bouwen met stenen van gelijke afmetingen. En zo meten we in het geestelijke leven onszelf en elkaar ook wel eens aan elkaar af. En vandaar dat er kortsluitingen ontstaan. En vandaar dat er wel eens botsingen zijn. En vandaar dat er wel eens onbegrip is. En zelfs wantrouwen, helaas, helaas. Maar in de grond van de zaak voegt de Heer ze toch samen. En geeft Hij toch duidelijke punten van herkenning. En gaan ze toch ook iets beleven van die eenheid die er ligt in dat fundament waar ze allemaal mee verbonden zijn. Vele dingen hebben ze toch weer met elkaar gemeen, ja. Ze gaan allemaal inzien. En daar is de een dieper in ingeleid dan de ander, dat is waar. Maar ze gaan allemaal inzien dat ze schuldig en zondig zijn voor God. En ze moeten het allemaal bij tijden met de dichter instemmen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. En die ontdekking is tegelijk de eerste stap naar waarachtige eenheid. Wist u dat? Die ontdekking, gelijke schaap heb ik, zegt de een, en de ander zegt, gelijke schaap heb ik gedwaald in het rond. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog, zegt de ander, en er is er een tweede, en een derde, en die zegt, en dat moet ik ook voor Gods aangezicht belijden. Ook mijn zonden getuigen tegen mij. Kijk, dat is de eerste stap naar waarachtige eenheid. Daar waar zij waarlijk voor God in het stof buigen, daar worden ze aan elkaar gelijk, als arme smekelingen aan de troon der genade. En daar waar we waarlijk schuldenaar worden voor God en waar onze mond gestopt wordt voor de Heere, omdat we gaan ontdekken dat wij tegen Gods geboden gezondigd hebben, daar is het ook niet mogelijk dat de een nog op de ander neerzit. En dat de een zich nog boven de ander verheft. Als wij buigen en hoe dieper we buigen voor God in het stof, des te minder gelegenheid is er om een ander uit de hoogte te behandelen. Daar begint de waarachtige eenheid. In de verootmoediging. In de zelfverloochening. In het schuldenaar worden voor de Heere, maar daar herkennen ze elkaar ook. Wij moeten ze het dan met elkaar gaan belijden. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. En wat bevordert die eenheid dan nog meer? Dat ze door dezelfde zaligmaker gered worden. Dat ze van dezelfde genade moeten leren leven. Dat ze van hetzelfde wonder, door hetzelfde wonder gered worden. Dat zij het gaan ontdekken dat het leven, het waarachtige leven, buiten zichzelf ligt. Dat ze het gaan ontdekken dat als er hulp zal zijn voor hun ziel in benauwdheid, dat van buiten moet komen. Dat ze het gaan ontdekken dat God een weg geopend heeft en dat God een middel gegeven heeft. En dat de Heere voor verlossing gezorgd heeft. En ze gaan het samen ontdekken, ieder langs zijn eigen weg, maar door het werk van dezelfde geest. Als vrucht van dezelfde genade dat de Heere Jezus Christus de enige zaligmaker en het enige fundament is. En van datzelfde kruisoffer van Christus moeten ze het hebben. En datzelfde bloed moet hen reinigen van alle ongerechtigheid. En diezelfde geest moet in hen wonen om hen te vernieuwen en te heiligen naar het evenbeeld van Christus. En omdat het uit diezelfde bron komt en omdat het door diezelfde geest is. Eén Heere, één geloof, één hoop. omdat het door diezelfde God gewerkt wordt, gaan ze het in elkaar herkennen. En verheugen ze zich, als ze tenminste niet vleeselijk zijn, maar geestelijk. En als ze niet in zijn eigen gerechtigheid, maar vanuit de gerechtigheid van Christus mogen leven. En als ze niet in eigen kracht en op eigen hoogte staan, maar als afhankelijk gemaakte schepselen uit de verdiensten van Gods genade in Christus mogen leren leven. Dan gaan ze het in elkaar herkennen en dan gaan ze zich ook over dat werk Gods in elkaar verheugen. En dat geeft de band ook onderling. Dat geeft de verbondenheid. Zo zijn ze aan het fundament verbonden en verkleefd. En zo worden ze ook aan elkaar verbonden en verkleefd. Eenheid in het waarachtige geloof. En in de waarachtige geloofsbeoefening. Eenheid. Die het resultaat is van het werk van de Heilige Geest. Die bouwt op het ene fundament. En die eenheid wordt ook bevorderd als ze al gaan ontdekken dat dezelfde strijd hun deel is. En dat ze met dezelfde vijanden te kampen hebben. En daar gaan ze elkaar in aanvoelen. En daar gaan ze elkaar in steunen. En daar gaan ze elkaar een hand en tot een hand en een voet zijn. Dat is het ideaal. Zo hoort het te wezen. Ook naar de aard, naar de natuur van dat nieuwe leven dat de Heere door zijn geest gewerkt heeft. En nu zie je ook in dat opzicht dat het vlees strijdt tegen de geest. En de geest tegen het vlees. Dat is in het persoonlijk leven zo, maar dat is ook in het kerkelijk leven zo, onder Gods kinderen zo. De geest strijdt tegen het vlees en het vlees strijdt tegen de geest. En daarom het ideaal is vaak ook nog geen werkelijkheid. Want in plaats dat ze elkaar altijd aanvoelen, is er soms een langs elkaar heen leven. In plaats dat ze elkaar overnemen, is er soms een elkaar verdenken. In plaats dat ze elkaar steunen, is er soms een achter elkaars rug negatief over elkaar praten. Waar komt dat dan vandaan? Niet uit de geest. Niet uit de geest. Dat is uit het vlees. En omdat het uit het vlees is, deugt het voor God niet. En moeten wij het ook leren veroordelen. En moeten wij het ook leren bestrijden. Opdat werkelijkheid zal worden. Wat de dichter van de 133e psalm zegt. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Amen. Psalm 133, het eerste vers. Heere, in uw grote ontferming hebt u ons nog uw goddelijk woord gegeven en ons nog vanuit uw woord ook iets laten zien van wat u bezig zijt te doen in deze wereld. U hebt dat fundament gelegd en u gaat ermee door om op dat fundament te bouwen. O Heere, wij bidden van u om die genade, om als levende stenen op dat fundament meegebouwd te mogen worden. En zo ook verbonden aan u en verbonden aan alle ware gelovigen deel te mogen uitmaken van dat gebouw dat in deze wereld verrijst. O Heere, wij bidden van u dat gij het woord dat we beluisterd hebben wilt achtervolgen met uw zegen. En dan is het toch inderdaad voor ons nodig, Heere, zoals uw woord ons ook heeft gezegd, dat we een levende steen zijn. O, als we het niet zijn, als we niet weten wat dat is, als we in ons eigen leven nog geen kennis hebben gekregen aan die genade van de Geest en die vernieuwing door de Geest. Heere, maak het dan zo in ons leven dat we u leren aanroepen, aanlopen als een waterstroom en van u begeren dat gij dit werk ook in ons wilt doen. En als gij ons die genade schonk, Heere, wij bidden van u, geef dat er dan ook meer en meer mag zijn en kennen van in het geloof van de verbondenheid aan u. En dat er ook meer en meer in de praktijk mag zijn in het leven van alle die u vrezen, die hartelijke verbondenheid ook aan elkaar. Zegen gij uw woord en wilt gij ons genadig zijn. Wil ons ervoor bewaren, Heere, dat we tevreden zouden zijn met het feit dat we op het bouwterrein zijn neergelegd. En dat we een steen zijn vlakbij het fundament. Zeker, het is een voorrecht als u ons onder uw woord brengt en als u ons geregeld de prediking van uw woord en de roepstemmen van het evangelie doet horen. En als gij uw belofte ons bekend maakt en die zelfs liet betekenen en verzegelen aan ons voorhoofd. We hebben daarin een groot voorrecht ontvangen, maar Heere, als het meer niet zou worden, dan blijven we nog zonder waarachtige genade. En daarom wij bidden van u, bewaar ons voor valse gronden, bewaar ons voor het gevaar dat we onszelf wat wijs maken, maar geef dat wij door uw geest gebracht mogen worden tot die ware kennis van u in Christus, om zo op het fundament van apostelen en profeten te mogen staan. Heren, wij bidden u ook voor uw kerk in een tijd van verwatering en van vervlakking, in een tijd waarin aanvallen gedaan worden op het fundament, waarop het ondergraven wordt, waarop een tijd waarin de waarheid dubieus gesteld wordt, en waarover we, een tijd waarin we over de waarheid kunnen gaan debatteren met elkaar. O God, wij bidden van u dat gij ons als kerken ook bewaren wilt bij dat geloof dat ons eenmaal overgeleverd is, opdat we ook in deze tijd vanuit de vastheid van uw onveranderlijk getuigenis het mogen vasthouden en het mogen getuigen. Wij weten, omdat gij het ons gezegd hebt, hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 102 en daarvan het 12e vers. Dus zij is Heere naam geprezen. gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.